Goedemorgen, geliefde vrienden. We mogen weer met elkaar verbonden zijn vanuit de Adventkerk. Weer ligt er een week achter ons en wat gebeurt er toch elke keer veel. In de achterliggende week is mevrouw Koman begraven. En bij mevrouw ten Voorde uit Renswoude is ook zo onverwacht rouw gekomen. Door het ernstige ongeval dat haar zoon overkwam. Onverwacht werd er een jonge vader weggenomen. En zo gaat de reis weer verder. Maar van alle kanten klinkt het u en mij toe. Wees dan ook gij bereid. Wat brengt dat tot onderzoek? Juist ook in deze week van voorbereiding op het heiligavondmaal. We mogen vanmorgen nog weer gaan luisteren naar de meditatie over Petrus. Met de woorden: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Maar laten we eerst trachten de Heer om een zegen te vragen. O Heere, Allerhoogste majesteit in de hemelen. Uw ogen doorlopen de hele aarde. Overal waar gij uw kerk hebt en overal waar gij uw kerk nog niet hebt. Overal ziet gij. Ook in de kamers waar geluisterd wordt. En naar de meditatie die gelezen zal worden. En daar kent u ook ieder. Ook de gedachten, ook de moeite, smart, rouw, korter of langer geleden. U weet het alles. O Heere, en wilt u zo gedenken? Als we zo een meditatie mogen lezen, het is na Pinksteren geworden. We mochten gedenken enkele weken geleden dat uw lieve geest is uitgestort om uw werk toe te passen in het hart van mensenkinderen. En zo gaat gij door, o mag het toch zijn, ook in het leven van ieder van ons. Geeft u geen rust. Eer we dat weten mogen. Het zal vanmorgen opnieuw gaan over Petrus. Een van de discipelen. Uw knecht. Uw kind. O Heere. En wilt u het gedeelte wat we lezen mogen nog zegenen. Nog heiligen. Wij vragen het alles van u om Jezus wil. Amen. En is van Simon gezien. Die woorden staan in Lucas 24, vers 34, aan het einde van die geschiedenis van de Emmausgangers. We willen die geschiedenis van de Emmausgangers helemaal gaan lezen. U vindt die in Lucas 24 dus. Vers 13 tot en met 35. Lucas 24 vanaf vers 13. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkaar verhandelt? En waarom ziet gij zo droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen welke, en zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk, en hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen zijn geschied. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald, en hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend, en zij kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende. En zij opstaande tezelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elven tezamen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Van Simon gezien. De tekst is Lucas 24, vers 34. Welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Maarten Luther heeft eens gezegd dat als hij Petrus zou moeten schilderen, hij op elke haar van zijn hoofd zou schrijven, vergeving der zonden. We kunnen zo'n uitspraak wel begrijpen, boven Simon Petrus' leven kan geschreven worden: uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Hoe schittert de trouw Gods in zijn leven? Hij was door de Heere opgezocht en zelfs tot discipel geroepen, maar liep hem echter zo vaak voor de voeten. Petrus voelde zich sterk in de schoenen staan. Hij had in de paaszaal zijn meester ook verzekerd dat hij hem nooit verlaten zou. Hij was wel bereid zijn leven voor hem te geven en zo steunde hij op zijn bekering en liefde. Maar we kennen de geschiedenis. Als hij op de binnenplaats bij de soldaten die Jezus gevangen genomen hadden verkeerd, blijft er niets van die voornemens over. De eik blijkt een riet te zijn. Vol vrees verkeert hij te midden van de soldaten. En als hij aangesproken wordt, doet hij al zijn best om de verdenking van zich te werpen. Nee, ze vergissen zich. Hij hoort niet bij deze Jezus van Nazareth. Er is geen enkele relatie met hem. Hij kent hem niet eens. En om zijn woorden nog meer kracht bij te zetten, roept hij God tot zijn getuige door een eed af te leggen. En vervloekt zichzelf, zo hij niet de waarheid spreekt. En dan kraait de haan. Nooit heeft Simon het zo goed gehoord als toen. Maar, o wonder van onbevattelijke ontferming, terwijl Petrus zich de vloek van de eeuwige dood waardig maakt, worstelt de borg voor het aangezicht van zijn vader om zijn behoud. De leerling vloekt en de meester bidt. Treffende gedachte. In de ene zaal staat een vloeker, in de andere een bidder. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En zijn gebeden worden verhoord, omdat ze gegrond zijn op zijn verdiensten. De goede herder gaat zijn leven afleggen voor Simon Petrus. Maar voor de discipel breekt er een bange tijd, een zwarte nacht aan. Na het kraaien van de haan wankelt hij naar buiten. Wonderlijk, niemand houdt hem tegen, daar gaat hij de nacht in. En het hamert in zijn binnenste: ik heb mijn meester verloochend. O, wat heb ik toch gedaan? Hij ziet zijn zonde steeds voor ogen zweven. Vrijwillig en bewust heeft hij de band met hem, aan wie hij zo innig verbonden is, doorgesneden. Direct na de verloochening gevoelt hij wat hij gedaan heeft. Hij ziet zijn ontrouw en peilt de diepte van zijn daad. Dit alles brengt een bitter wenen met zich mee. Het Griekse woord wijst op een luid wenen vanwege grote nood. Hij heeft tegen liefde gezondigd, tegen uitgestorte liefde in het hart. In die dagen blijft een troosteloze ziel over in een zwarte nacht. Alle hoop ontvalt hem. Hij heeft alles verzondigd en het leeft in zijn hart: ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet dan klacht op klacht. En wat nog erger is, hij kan het niet meer goedmaken. Zijn meester is gevangen genomen en veroordeeld tot de kruisdood. De Bijbel zwijgt over deze periode. Alle nadruk valt nu op het werk van Christus. Hij gaat de weg door de Vader bepaald. Het is de weg die via het gerechtsgebouw van Pilatus naar Golgotha leidt. Hij kan geen andere dan de kruisdood sterven, omdat deze dood van God vervloekt was. Zondaren die de eeuwige vloek verdiend hebben, zoals Petrus, moeten van de vloek verlost worden. Maar zelfs in de bangste uren op het kruis heeft hij zijn Petrus niet uit het oog verloren. Nee, de wachter Israëls sluimert of slaapt nooit. Hij is de altijd biddende en dankende hoge priester. Christus' gebeden zijn niet te vergeefs. Ze worden altijd verhoord. En daarom is Simon Petrus ook niet ondergegaan. De boodschap van de engel aan de vrouwen bij het geopende graf, die spreekt van goddelijke zorg en liefde. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. Petrus heeft zichzelf het discipelschap ontnomen, maar de Heere houdt hem erbij. Hij wordt apart genoemd. Hij ontvangt niet alleen een aparte boodschap, maar ook een aparte verschijning. In de woorden, zeg het zijn discipelen en Petrus, ligt opgesloten, doet hem vast weten dat ik opgestaan ben, dat ik leef en dat mijn ziel verlangt om hem weer te ontmoeten. Waarschijnlijk heeft de ontmoeting met de opgestaande levensvorst in de nabijheid van het lege graf plaatsgevonden. Het is opmerkelijk dat de Bijbel wel over de verschijning aan Maria Magdalena en de Emmausganger spreekt, maar over de verschijning aan Petrus zwijgt. Is het omdat Petrus er zelf niet zoveel tegen anderen over gezegd heeft? O, zeker, hij heeft er wel over gesproken en de discipelen hebben hem geloofd. Ze zeggen 's avonds tegen de twee teruggekeerde Emmausgangers: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Toch zal Petrus sumier in zijn verslag geweest zijn. Genade maakt mededeelzaam, maar doet ook wel eens zwijgen. Sommige zaken liggen te teer, te intiem. Die laten zich niet verwoorden. Daar schieten woorden voor tekort. Hij heeft Christus liefde wel verzondigd, maar niet kunnen wegnemen. Want zijn liefde is een eeuwige liefde, een onveranderlijke liefde. Het is die liefde die voortvloeit uit het Vaderhart. Ook Christus heeft naar het ogenblik uitgezien dat hij zijn Petrus weer spreken kon. Wat een ontroering zal het geweest zijn. Niemand is erbij geweest. Petrus heeft vrijuit kunnen spreken. Wat zal hij zijn diepe schuld beleden hebben? Wat zal het in zijn hart geleefd hebben? Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed, na ernstig overleg, mijn boze daan. Gij naam die gunstig weg. Als Petrus later in zijn brieven schrijft over het nauwelijks zalig worden, is dat voor hem doorleefde werkelijkheid. In deze dagen is hij van alle hoogten afgevallen en de grootste van de zondaren geworden. In zijn hart leeft het: geef mij maar de laagste plaats, zo ge mij een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds misdreven. Wat een wonder dat Simon Petrus door genade dit alles beleven mag. Zijn hart is verbroken, maar zalig zijn ze die treuren, want zij zullen vertroost worden. Wat zal hij geweend hebben? Tranen van berouw, tranen van verwondering, tranen van liefde. Petrus ontmoet zijn lieve meester, aan wie hij zo verbonden is. Daar heeft de vereffening plaatsgevonden. Daar heeft hij hemels onderwijs ontvangen in de noodzaak en de waarde van het borgwerk van Christus. Daar heeft Petrus ervaren dat Christus alleen de pes heeft moeten treden, ook voor Petrus. O, wat is het een onvergetelijk ogenblik geweest. Nooit is Petrus deze ontmoeting vergeten. Nooit is het ik van Petrus gij geworden. Toen is het ik van Petrus gij geworden en heeft hij het leven uit eigen hand verloren. Kennen we deze ontmoeting, een medelevensvorst? Geen leed zal het ooit uit het geheugen wissen. Als de schuldverslagen zondaar niet de dood ontvangt, maar het leven ontvangen mag. Deze ontmoeting vindt in de eenzaamheid plaats. Daar is niemand bij. Als Jozef zich aan de broeders in Egypte openbaart, stuurt hij eerst alle anderen weg. Daar is de ziel alleen met God. Zalige zaak, als hij zich openbaart, als de weg, de waarheid en het leven. Als het licht opgaat in de duistere ziel en zijn stem gehoord wordt, die van vrede en troost spreekt, dan ontvangt een rampzalige de zaligheid en wordt de goddeloze barmhartigheid bewezen. Wie zal het verstaan? Toren verdient en liefde ontvangen, de dood verdient en het leven ontvangen. Geen wonder dat het hart dan vervuld wordt met heilbespiegelingen om het schoonste lied van deze beminnelijke koning en zaligmaker te zingen. Dan krijgen we hem boven alles lief. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Met de bruid uit het hooglied zeggen we, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Geen wonder dat de wereld haar glans verliest en de ziel op Christus gericht wordt. Door middel van een afzonderlijke verschijning doet Christus de dageraad des heils opgaan over zijn gevallen discipel. De toevoeging en Petrus is misschien wel het teerste woord dat in de Bijbel te vinden is. Maar in die ontmoeting is de weeklacht van Petrus veranderd in een blijde rij. Evenals toen hij begon te zinken in de golven van de zee van Tiberias, heeft de Heere hem, de diepgezonkene, gered uit het modderig slijk en de ruisende kuil van zijn zonde. Gelukkig de jongeren en ouderen die met David, Simon Petrus en al de Bijbelheiligen instemmen mag met de woorden uit Psalm 40. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep, door nood op nood bedreigd, en gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Mij in de kuil verzonken, mij heeft hij hulp geschonken. Gevoerd uit modderig slijk, mij op een rots gezet, waar ik met vaste tred die jammerkolk ontwijk. Tot zover deze meditatie over Petrus. We zullen nog trachten met gebed te eindigen. O Heere, u was de stille toehoorder. U hebt ook gezien hoe de woorden gevallen zijn in het hart van die mee mochten luisteren. Zo'n onderwijzend woord. Petrus, zo diep gevallen, maar de onuitsprekelijke liefde van u, o Heer Jezus Christus, de opgestane levensvorst. O, dat we er toch iets van mogen leren kennen. Heere, wilt u dat leven wat uit u is werken in de harten van die meegeluisterd hebben? Ja, in het midden van de gemeente, onder oud en jong, en wil door uw lieve geest onder ons wonen en werken aan uw koninkrijk uitbreiden. We mag er in het leven van uw kinderen een uitzien zijn, een naar de zondag. Ook al kunnen we misschien niet opgaan naar uw huis, u bent toch niet aan een plaats gebonden. Heere, wilt u zo in deze week, een week van onderzoek, mag het zijn uw werk nog eens bevestigen en een uitzien geven om u als die grote gastheer te mogen ontmoeten. Gedenkt u zo, ouderen, jongeren, gedenkt u de alleengaande, de rouwdragende. Heere, wees met uw knecht en de hele kudde. Schenkt u uw knecht wat nodig is, dag aan dag, ook in deze dagen en ook in de zondag die aanstaande is. Wil hem bedienen uit die onbevattelijke volheid die daar is bij u. En wilt u betonen van uw knecht en van de gemeente af te weten. En wilt u zelf de wacht betrekken bij de tafel. En geeft u geen rust als we dat leven uit u nog moeten missen. Maar dat heilige zoeken, o Heere, ontferm u onze. Verzoent u het tekort, het zonder ook van deze morgen. Wij vragen het alles van u, om Jezus wil. Amen. Geliefde vrienden, een goede dag en een gezegende week en zondag verder toegewenst.